geopenbaard in de schepping. Dan zouden we een andere keer na kunnen denken over wat is de plaats of wat is de positie van de mens in diezelfde schepping. Dan zouden we een derde keer na gaan denken over de zondeval. Wat is het karakter van de zonde? En wat is zonde? En wat zijn de gevolgen van de zonde? Een hele schokkende boodschap. Maar God komt er gelijk achteraan, dat zou een vierde keer kunnen zijn. En God openbaart het evangelie. Helemaal in het begin van Genesis. Maar dan gaan we nu vanmorgen nadenken over de schepping. En jullie zien het thema Gods goedheid geopenbaard in de schepping. Want wat is eigenlijk het doel van Genesis 1? Wat is de bedoeling van de Heilige Geest geweest om Genesis 1 op te schrijven? Nou, het was in ieder geval niet de bedoeling van de Heilige Geest om een heel wetenschappelijk boek op te stellen. Met allemaal argumenten waarom God wel niet zou bestaan. Want we hebben helemaal de Bijbel er niet voor nodig om te weten dat God leeft. Je hebt de Bijbel er helemaal niet voor nodig om te ontdekken dat er een God is die alles geschapen heeft. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Hier is een prachtig schilderij. En er is niemand van ons die eraan twijfelt dat er een schilder is geweest. De vraag is alleen, wie is deze schilder? Cleo. Maar de vraag is niet of het geschilderd is. Als wij staan te evangeliseren in Antwerpen, dan staan we echt voor een prachtig mooi station. En dan delen we aan deze mensen van, wat denken jullie van dit station? Zulke mooie gesneden stenen, zo'n gigantisch gebouw. Denken jullie dat dit vanzelf gekomen is? Daar weten mensen geen raad mee. Je hebt de Bijbel er niet voor nodig, maar iedereen weet als je door de schepping loopt, er is een schepper. Als je teruggaat in de geschiedenis, altijd en overal hebben mensen een God aanbeden. Een schepper aanbeden. Of je nou gaat naar Amerika of naar Australië, overal vereren mensen een schepper. Want God leeft. Dus de vraag is niet of er een God is, maar wie die God is. En dat is de bedoeling van de Heilige Geest met Genesis 1. Om te laten zien wie die schepper is. Nou, jullie zien in het thema de goedheid van God. God is goed. Dat is de bedoeling van Genesis 1. En dat gaan we met elkaar kijken. En daarom de bedoeling van vanmorgen is niet dat we hier op dit beamerscherm een mooie natuurfilm gaan kijken. Dan zouden jullie allemaal onder de indruk zijn van de schepping. Maar het resultaat van vanmorgen is meer. Jullie gaan God aanbidden. Omdat Hij goed is. God is goed. Nou goed, zoals we net al zeiden, de vraag is niet of alles geschapen is. Alles is geschapen. Maar de vraag is, hoe is het geschapen? Op welke manier? Nou, in de eerste instantie is alles geschapen uit niets. God heeft alles uit niets tevoorschijn geroepen. Het is heel indrukwekkend hoe we tegenwoordig met recycling. Je komt aan met een container met afval en ze weten er iets moois uit te maken. Maar God heeft al dit moois gemaakt uit volstrekt niets. De tweede, hoe God alles geschapen heeft, is door te spreken. God had geen gereedschap nodig of wat dan ook. Maar Hij is almachtig. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Romeinen 4:17 zegt, Hij roept de dingen die er niet zijn, alsof dat ze er waren. Hij is almachtig. Hij spreekt en het is er. En het derde, hoe God alles geschapen heeft, is Hij heeft het gedaan in drie fasen. Heb je dat wel eens ontdekt? Dat de schepping tot stand is gebracht in drie fasen. Dat zijn geen fasen van een paar miljard jaar, maar de Bijbel geeft daar heel helder inzicht in dat er drie fasen zijn. De eerste fase is dat God de materie schept. Dat heeft de ouderling net gelezen. In het begin schiep God hemel en aarde en de aarde was woest en leeg. Dus de eerste fase is dat God alleen maar materie maakt. En de tweede fase zijn de eerste drie dagen. Dat is een fase. En daarin gaat God elke keer scheiding maken. En dan is er nog een fase drie en dat is dag 4 tot 6. Wat heb je al wel eens ontdekt dat die dagen alles met elkaar te maken hebben? Bijvoorbeeld op dag 1 schept God het licht. En op dag 4 schept God de zon, maan en sterren. Die horen bij elkaar. En in dag 2 maakt God de dampkring en de wolken, water beneden en water boven. En op dag 5 schept God de vissen en de vogels in de lucht. Die dagen horen bij elkaar. Dan is er nog dag 3 en dag 6 dat God de aarde maakt, planten, bomen. En dag 6 maakt God de dieren en de mens. Die dagen horen bij elkaar. Dus God schept in 3 fasen. 1 de materie. Vervolgens gaat God allerlei scheidingen maken. En dan heb je de 3e fase waarin God alles gaat aankleden. Gaat versieren. Waarin God alles gaat vormgeven. En we gaan vanmorgen met elkaar door die fases heen. Fase voor fase, dag voor dag. En we gaan ontdekken wat er opvalt aan God. Wie is die schepper die jou en mij heeft gemaakt? Nou, laten we beginnen met fase 1. Dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het eerste wat opvalt is de tijd waarin God het schept. Het is in het begin. Er was volstrekt niks. Maar God maakt een begin. Dat betekent dat God eeuwig is. We gaan God leren kennen vanmorgen in Genesis 1. We hebben gezien, hij is almachtig en nu zien we, hij is eeuwig. Dat betekent, er is geen tijd en God maakt een begin. God staat boven de tijd. God staat boven eeuwigheid. Straks helemaal aan het eind, in Openbaringen 10, dan zal God zweren dat er geen tijd meer is. Eeuwigheid is zo groot. Eeuwigheid slokt alles in zich op. Maar God is zo groot dat hij de eeuwigheid opslokt. God is eeuwig. In die fase 1, wat schept de Heer in fase 1? De materie. Gewoon het materiaal. Alleen de aarde was nog woest en leeg. En de aarde was onzichtbaar. Er waren 2 dingen die het nog onzichtbaar maken. 1, de duisternis was op de aarde. En 2, het water was op de aarde. En daar was nog niks te zien. Het was nog niet geopenbaar wat God gemaakt had. Er was alleen materie. En het 3e wat opvalt aan fase 1, dat kun je lezen in vers 2, is dat de geest van God zweefde boven het water. Hé, de geest van God. We hebben zojuist beleden toch met elkaar. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. Gelijk in dat 2e vers van de Bijbel laat God al zien dat hij bestaat in 3 personen. Later heeft broeder Sam ook gelezen dat God zegt, laat ons mensen maken. Ja, klopt dat, Arthur? Gaat hij weer goed? Ja. Mooi. Nou, we hebben even rust genomen. God nam ook elke keer een dag rust. Dus we zijn toe aan fase 2. We gaan gewoon verder met fase 2. En dat is dag 1 tot 3. En in dag 1 schept God het licht. God schept licht. En er zijn een aantal dingen die opvallen. Waarom schept God licht? Dat is omdat hij wil gaan openbaren. Hij wil gaan laten zien wat hij maakt. Heel de Bijbel van A tot Z. En alles wat God heeft gemaakt, is allemaal met dit ene grote doel. Dat God wil laten zien wie hij is. Hij wil zijn heerlijkheid openbaren, bekendmaken. En daarom begint God nu in dag 1. Hij schept het licht. Het tweede wat opvalt aan dag 1 is, God schept het licht. Maar waar is de zon? Waar zijn de sterren? Die zijn er niet. God heeft helemaal geen zon en geen maan nodig om licht te maken. God is onafhankelijk. Als wij vandaag naar Duitsland willen gaan, hebben we een auto nodig. En als wij in het donker onze kamer willen verlichten, hebben we een lamp nodig. Maar God is onafhankelijk. Hij heeft geen zon nodig, hij heeft geen maan nodig. Hij zegt, er zij licht. En er was licht. God is onafhankelijk. Zien jullie ook dat God gelijk al in het begin voorziet in rust voor de mens. Want hij maakt onderscheid tussen licht en tussen donker. De nacht wordt al op dag 1 gemaakt. God voorziet dat wij 's nachts altijd rust hebben. Want God gaat in de schepping een heel mooi paleis maken. Met allerlei verdiepingen en hij gaat het helemaal aankleden. Met uiteindelijk als doel dat de mens daar als de onderkoning in kan komen. En hij gaat vanaf dag 1 al voorbereiden voor de mens. Hij geeft ook de nacht. En God zag dat het goed was. Hebben jullie dat gezien? God zag dat het goed was. De Heilige Geest is eigenlijk een heel mooi lied aan het schrijven. Een heel mooi scheppingslied. En er is een refrein en het komt elke keer terug. En God zag dat het goed was. En God schiep en God zag dat het goed was. God is goed. Laten we kijken naar dag 2. In dag 2 maakt God de dampkring. We hebben nu gelezen in deze vertaling een gewelf. Daar wordt de dampkring mee bedoeld. God heeft de dampkring gemaakt en hij maakte onderscheid tussen water beneden en water boven. En waarom heeft God de dampkring gemaakt? Nou, God heeft de dampkring gemaakt om 3 redenen. Allereerst, zodat hij ook de hemel kan versieren. Heb je al wel eens ontdekt dat in de lucht eigenlijk alle kleuren te zien zijn? Je hebt de vogels, hoe indrukwekkend. Allerlei vogels van allerlei kleuren. Maar ook de lucht, hoeveel kleuren er zijn in de lucht. Alle soorten, blauw, je hebt de wolken. Je kan een roze opkomende zon hebben. En denk ook aan de regenboog, het poollicht. God gaat de hemel helemaal aankleden. Hij maakt de dampkring zodat hij de hemel kan versieren. Het tweede waarom God de dampkring maakt, is bescherming voor ons. Weet je dat wij zonder de dampkring helemaal niet kunnen leven? De intensiteit van de zon is veel te groot. Hij maakt het leefbaar voor jou en voor mij. En daarom maakt hij de dampkring als een grote tent over ons heen. Als een grote parasol om ons te beschermen tegen de zon en tegen allerlei soorten straling. En het derde waarom God de dampkring maakt, is dat er regen kan zijn. En wat is het verschil tussen regen of tussen het water wat omhoog komt? De regen komt naar beneden. En vanaf dag 2 laat de Heere God al zien dat we de zegen en alles van boven moeten verwachten. We moeten alles van God verwachten. Hij is goed. Het komt niet bij ons vandaan, maar alles komt bij de Heere God vandaan. Eén ding is wel opmerkelijk aan dag 2. Dag 2 is de enige dag, ik weet niet waarom de Heilige Geest het heeft gedaan, maar dag 2 is de enige dag dat God niet heeft gezegd dat hij zag dat het goed was. Maar God zal er zijn wijze bedoelingen mee hebben. Vervolgens is daar dag 3. En op dag 3 doet God 2 dingen. Allereerst maakt God scheiding tussen land en tussen water. Is het jullie al opgevallen dat die eerste 3 dagen die we genoemd hebben, God alleen maar aan het scheiden is? Eerst heeft hij gescheiding gemaakt tussen licht en tussen donker. In dag 2 heeft God scheiding gemaakt tussen water wat beneden is en water wat boven is. En nu dag 3 gaat God weer opnieuw scheiden. Hij scheidt land en water. Dat is fase 2. God is alleen maar scheiding aan het maken. En hij maakt dus scheiding tussen het land en tussen het water om vervolgens het tweede te doen. En dat tweede is om het land helemaal aan te kleden. Met bloemen, met planten, met bomen. En God zegt op dag 3 2 keer. En God zag dat het goed was. 2 keer op dag 3. God is goed. Hey, zien jullie ook waar God in voorziet? Hij voorziet in licht, dag 1. Vervolgens voorziet God in regen. En vervolgens voorziet God in dag 3 voor voedsel. Planten en bomen. Als de Heer Jezus, zijn eerste preek in Matthäus 5, gaat hij preken over de goedheid van God. Dan zegt hij dat zijn Vader in de hemel volmaakt is. En wat doet die Vader in de hemel dan? Hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. Hij geeft licht. Hij regent over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Hij geeft water, regen. En in Matthäus 6 zegt God, kijk naar de musjes. God geeft ze te eten. Zien jullie dat? Dag 1, 2 en 3. God is goed. Laten we met elkaar gaan kijken naar fase 3. En dat zijn dagen 4 tot 6. En in fase 3 is God niet meer scheiding aan het maken, want dat heeft God al gedaan. Maar in fase 3 gaat God alles aankleden. Hij gaat alles vormgeven. Hij gaat dat prachtige paleis wat hij maakt voor de mens, die hij straks als onderkoning in het paleis zette, helemaal versieren. En dat doet hij door in dag 4 te maken zon, maan en sterren. God geeft de hemellichten. En in de hemellichten blijkt zo de wijsheid, maar ook de grootheid van God. Want we hebben gezien helemaal aan het begin dat God de tijd heeft gemaakt. Maar nou geeft God de klok. Hij geeft nu de klok, zodat wij kunnen zien welke dag het is, welke maand, welk seizoen, welk jaar. Maar ook welk weer het wordt. Later zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën: hey, jullie weten wel welk weer het wordt als de lucht rood is. Maar jullie zien niet nu dat het de eindtijd is? Zien jullie dat? God maakt een klok. Maar ook de wijsheid en de grootheid van God. Bijvoorbeeld, ik noem eventjes twee details. Weten jullie dat de zon 400 keer zo groot is als de maan? De zon is 400 keer zo groot, alleen God heeft in zijn plan de zon 400 keer zo ver bij de aarde vandaan gezet als de maan. En daarom lijken zon en maan even groot. Wijsheid van God. Wist je dat de zon 150 miljoen kilometer bij de aarde vandaan staat? Grootheid van God. En dit vind ik zo indrukwekkend aan de grootheid van God. Ik ga het jullie laten voorlezen. Vers 16. God maakt het grote licht, de zon. God maakt het kleine licht. En dan staan er 4 hele kleine woordjes. En ook de sterren. En ook de sterren. Weet je hoe indrukwekkend groot het universum is? Heel de wetenschap zit vol met raadsels over het universum. Het is zo eindeloos groot, zo uitgestrekt. En de aarde is maar 1 klein stofje wat dwarrelt door het universum. Het is onmetelijk. En God is aan het scheppen en hij zegt zomaar, en ook de sterren. Zo groot is God. En God zag dat het goed was. We waren een keer aan het evangeliseren en er was iemand die zei van, ja, ik geloof in het universum. Daar komen we veel tegen, hè? Mensen die zeggen, ik geloof in het universum. En waar zeggen ze? Ze geloven allemaal in het universum. En ik zei tegen deze vrouw, ik geloof in God. En God heeft het universum tot stand gebracht door te spreken. En hij kent het getal van de sterren. En hij kent ze alle bij naam, zegt Psalm 147. O, hoe groot is onze God. Hoe groot zijt gij? Maar God gaat verder met dag 5. En in dag 5 gaat God de dieren maken, de vissen en de vogels. En valt jullie op dat terwijl God alles aan het maken is, dat alles steeds heerlijker, steeds verhevener wordt. Eerst heeft God alleen materie gemaakt. Op dag 3 maakte God al de planten. Dat leeft. Een plant leeft. Maar nu schept God ook de vissen en de vogels. Die hebben niet alleen leven, maar ook gevoel. En straks in dag 6 komt niet alleen leven, gevoel, maar ook verstand bij de mens. Het wordt steeds heerlijker, steeds voortreffelijker. God maakt de vissen en de vogels. En dan gebeurt er in dag 5 iets heel bijzonders. En in dag 5, dat staat in vers 22. En er staat, en God zegende ze. God zegende ze. Wat hebben die vogels en die vissen gedaan? Ze hebben niets gedaan. Maar God zegent ze. Waarom? God is goed. Dan komen we uit bij dag 6. En in dag 6 gebeuren opnieuw weer 2 dingen. Net als in dag 3 doet God ook in dag 6 2 dingen. En allereerst maakt God de dieren. En er worden 3 soorten genoemd. De kruipende dieren, er wordt het vee genoemd en er worden de wilde dieren genoemd. Beste mensen, de grootheid van God in de dierenwereld. Heb je al wel eens, valt het niet op, hoe grote verscheidenheid er is in de dierenwereld? Zoveel soorten, eindeloos. En nou zou eens een opdracht voor jou moeten zijn om 1 dier te bedenken, wat anders is dan alle andere dieren en wat er ook nog prachtig mooi uitziet. Moet je maar eens over na gaan denken. Ga maar een dier proberen te bedenken. Ik heb er al heel lang over nagedacht, maar het is me niet gelukt. Zo verscheiden. Maar ook de schoonheid. Hoe mooi is een koe? Heb je wel eens dichtbij een koe gekeken? Hoe mooi is een koe? En dat niet alleen, ook hoe nauwkeurig God alles gemaakt heeft. Bijvoorbeeld bij een bijtje. Alles zo minuscuul gemaakt. Zo nauwkeurig, zo klein. En alles functioneert. God is zo ontzettend groot. En ook zo kleurrijk. Al de kleuren van de regenboog heeft God gebruikt om de dierenwereld te versieren. God is zo ontzettend groot. En dan ziet God al die dieren. En dan zegt hij, en het was goed. En dan komt het hoogtepunt. Dat God zegt, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Want de mens is niet alleen het hoogtepunt van de schepping, omdat hij verstand heeft, maar de mens is het hoogtepunt van de schepping. Omdat de mens is gemaakt naar het beeld van de Zoon. De mens is gemaakt naar het beeld van de Zoon. Maar daar gaan we nu even aan voorbij. En dan misschien als er gelegenheid komt, gaan we daar nog een volgende keer over hebben. Wat er bijzonder is aan de mens. Dus dat gaan we even aan voorbij. Dan komen we uit bij vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. We zijn nu gekomen op het hoogtepunt. Alles is klaar. En God zag, het was zeer goed. God zag alles wat hij gemaakt had. Dat betekent, God zag in de meeste diepte van de oceaan. Maar hij zag ook helemaal boven in de lucht. Want Psalm 139 zegt dat God alles ziet. En alles was goed. Er was geen, volstrekt geen kwaad. Het was zeer goed, omdat alles een passend geheel was. Alles was in overeenstemming, de samenstelling was zo goed. Maar nu was het ook zeer goed, omdat nu de mens er was. De mens, als de onderkoning, de mens gemaakt naar het beeld van de Zoon. Ik kan niet wachten op volgende keer als gelegenheid komt. Hoe waardevolle positie wij mens hebben in schepping van God. Echt indrukwekkend. Goed, nu zijn we gekomen op het hoogtepunt. God heeft gezegd, het was zeer goed. En ik heb het maar even erbij laten lezen. De laatste 3 versen van Genesis 2. God neemt rust. Het hoort hier nog bij, die dag nummer 7. God neemt rust niet omdat hij uitgeput is. Niet omdat God niet nog 2 werelden erbij kon maken. Maar omdat hij zag, het was goed. En hij neemt rust om ervan te genieten. Hij is voldaan. De Heere God neemt rust. En dan valt er iets op aan vers 3. En God zegende de zevende dag. Dat zijn we even vergeten, maar op dag 6 dan zegent God ook de mens. 3 keer geeft God zijn zegen. Hij is goed. En dan in dag 3, dan heiligt hij ook die zevende dag. God heiligde die dag. Heilig is apart zetten. Hè? Weet je voor wie hij die dag apart zet? Niet voor hemzelf, niet voor de dieren. Voor jou. Straks zegt de Heer Jezus in Markus 2, weet jullie nog? De Sabbat is gemaakt voor de mens. Hij geeft jou een dag rust. De Sabbat gemaakt voor jou. Nou goed, nou komen er bij mij wat vragen naar boven. We hebben Genesis 1 helemaal doorgegaan. En er komen bij mij 3 vragen naar boven. En die ga ik met jullie over nadenken. En wat hebben we nou eigenlijk geleerd over God? We hebben van alles over God geleerd. Maar wat valt nou het meeste op aan God? Nou, we hebben geleerd van God dat hij almachtig is. Want hij roept de dingen die er niet zijn alsof dat ze er waren. We hebben geleerd van God zijn grootheid, zijn wijsheid, zijn almacht. Hij is eeuwig. Zijn heerlijkheid is zo groot, zo glorierijk. Maar wat hebben we meest geleerd van God? Hij is goed. God is goed. Waarom? Er was een refrein in dat mooie lied wat de Heilige Geest heeft geschreven. En dat refrein was: God zag dat het goed was. God is goed. En dan hebben we gezien dat God 3 keer gezegend heeft. God zegende de vissen en de vogels. God zegende de mens. God zegende de Sabbat. God is goed. En God heeft overal in voorzien. Zoals we net al zeiden uit Matthäus 5, hè? De Heer Jezus zegt: mijn Vader in de hemel is volmaakt, omdat hij voor jullie zorgt. God heeft overal in voorzien. Het meest wat wij geleerd hebben vanmorgen is de goedheid van God. Twijfel nooit aan de goedheid van God. Als je zit in de ellende van je leven en je kijkt om je heen, er is zoveel verdriet en lijden. We hebben volstrekt nog geen woord gehoord over kwaad. Kwaad heeft God niet geschapen. God is een licht en er is in hem volstrekt geen duisternis. Dan is er nog een tweede vraag. Waarom schept God in 6 dagen? God had 1 keer kunnen spreken en alles was er. Waarom 6 dagen? Nou, de Heilige Geest wil ons bij de hand nemen en ons laten zien, dag voor dag, wat de Heere God gedaan heeft. Zodat wij veel meer onder de indruk zouden zijn hoe groot alles is. Als jij een mooi gebouw ziet en iemand laat een foto zien, dit is het gebouw, dan ben je onder de indruk. Het ziet er zo groot uit en het is zo mooi. Maar als iemand jou een filmpje laat zien van hoe het tot stand is gekomen, ben jij veel meer onder de indruk. Hoe lang ze ermee bezig geweest zijn, hoeveel materiaal erin is gegaan, enzovoort, enzovoort. En zo neemt de Heilige Geest ons bij de hand om te laten zien hoe groot het is. En God doet het ook in 6 dagen als voorbeeld voor ons. Laten wij ook 6 dagen in de week gaan werken. Zoals de Heere God zegt, vorige week, weet jullie nog, Albert van Bracht, 6 dagen werken en dan 1 dag rust. De wet en de schepping zijn niet van elkaar los. We hebben er even niet zo heel veel aandacht aan gegeven, maar wat broeder Sam voorgelezen heeft: God heeft 10 keer gesproken. In heel dit scheppingsverhaal heeft God 10 keer gesproken. Er staat 10 keer en God zeide. De wet heeft ook 10 keer een gebod. 10 spraken van God. Die wet en die schepping horen bij elkaar. Laten wij ook 6 dagen ons werk doen. En laten we 1 dag rust nemen. Dat heeft onze schepper ook gedaan. En dan is er nog een derde vraag. Een beetje een bijzondere vraag, maar hoe zit het met de engelen? We hebben allemaal gezien in de zichtbare wereld. Maar Colossenzen 1, 16 zegt dat God het zichtbare heeft gemaakt, maar ook het onzichtbare. Hoe zit het dan met die onzichtbare wereld? En wanneer zijn dan die engelen gemaakt? Want we hebben wel gelezen in Genesis 2, vers 1, zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Dus ook de legermacht van de hemel is voltooid. Maar hoe zit dat met die engelen? En wanneer zijn die engelen dan gemaakt? Nou, de Bijbel geeft daar antwoord op. En ik wil daarvoor met jullie een klein stukje lezen uit het boek Job. En God is met Job in een gesprek. En dan zegt God tegen Job: Job, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft de afmetingen van de aarde bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over de aarde uitgespannen? Waarop zijn de pijlers van de aarde neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren, de engelen, samen vrolijk zongen. En al de kinderen van God, de engelen van God, juichten. Het eerste wat God geschapen heeft, is de engelen. Dat hebben wij niet gezien. Maar die heeft God als eerste gemaakt. En vervolgens is God verder gegaan in de zichtbare wereld. En hij heeft gezegd: er zij licht. En de engelen hebben gejuicht. O Heer, hoe groot zijn uw werken. En de Heer is verder gegaan met dag 2 om de dampkring te maken. En in dag 3 heeft de Heer onderscheid gemaakt tussen land en water. En de engelen hebben gezongen: O Heer, hoe groot zijn uw werken. O God van hemel en aarde, we prijzen en loven uw grote naam. En de Heer, en ze zijn verder gegaan. De Heer is verder gegaan met scheppen. En uiteindelijk op dag 6 hebben al de engelen vrolijk gezongen: hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met uw overvloed van uw huis. En u drinkt en uit de beek van uw verrukkelijke gaven. De engelen hebben God geloofd en geprezen. Want God is goed. We gaan afsluiten. Ik had nog 4 lessen. 4 praktische lessen voor ons om af te sluiten. En de eerste les is: als de engelen God zo hebben geloofd, als de engelen zo aan het juichen zijn geweest, laten wij ook gaan zingen. Laten wij ook de Heere God juichen. En ik wil met jullie een vers lezen uit Nehemia. Want daar roepen de levieten ons op om God te gaan loven. En dan zeggen de levieten: sta op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En laat men uw heerlijke naam loven die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin. De aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat erin is. En u doet alles leven en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Laten wij ook de grootheid en de goedheid van onze God loven. Laten wij hem loven en prijzen die de bezitter is van alles en alles tot stand heeft gebracht. Laten ook wij zeggen: o Heer, uw goede tierenheid is tot in de hemel. We prijzen en loven uw grote naam. Dan is er nog een tweede les. En dat is: laten wij de schepper aanbidden en niet de schepping. Wij mensen hebben iets, dat wij iets tastbaars en iets zichtbaars, daar kunnen wij heel goed van genieten. Wij vinden het prachtig om op vakantie te gaan en om te genieten van een prachtige omgeving. Of wij kunnen genieten van eten en drinken. Of ook van drank en misschien van seks. En daar genieten wij van. Maar hoe onredelijk is het, les 2, hoe onredelijk is het als wij genieten van de schepping en niet van de schepper? Daar begint Romeinen 1 mee. Dat de mensheid het schepsel eert en dient boven de schepper die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Stel je voor dat jullie een maaltijd voor mij hebben gemaakt. En jullie nodigen mij ervoor uit. Ik kom bij jullie op de maaltijd. Ik zeg geen woord tegen jullie. En ik schrok alles naar binnen. En ik zeg niks en ik ga weer weg. Dit zou zo beleefd en ondankbaar zijn, of niet? Onbeschoft. Maar let op, hè. Dit doet de mensheid wel met de schepping. We maken gebruik van alles wat God ons geeft. Maar we aanbidden God niet. Laten we in de eerste instantie God aanbidden. En vervolgens genieten van alles wat hij gemaakt heeft. Dan is nog een derde les. Hebben we al iets van genoemd in het gebed net. Er is heel veel religie in deze wereld. gewoon godsdienst. Alleen maar bidden. Alleen maar vorm. En dat is in alle religies, maar dat is ook in christendom. Er zijn heel veel mensen die noemen zich christen. Er zijn heel veel mensen. En die hebben het over de naam van Jezus. Die gaan naar een kerk of niet. Die laten zich dopen en gaan aan het avondmaal. Ze doen van alles en nog wat. En ze claimen dat ze een christen zijn. Maar het is enkel en alleen maar religie. De vraag is, heb jij één keer in je leven, één keer, God echt aanbeden? Heb je één keer een persoonlijk God ontmoet? Heb je één keer in jouw leven gezien dat God zo vol van goedheid is? Dat Hij het waard is dat jij Hem heel je leven aanbidt? Of is het alleen maar religie? Vraag voor ons. Dan is nog een vierde les voor alle kinderen van God hier. Hebben jullie gezien hoe God de aarde heeft voorzien in eten en drinken? We zeiden net al toch, over die eerste preek van de Heer Jezus, dat de Heer zorgt voor de leliën, voor de musjes. Hey, misschien heb je niet veel geld. Misschien ben je ziek. Wees niet bezorgd. Jouw schepper zegt vanmorgen, ik zorg voor jou. Twijfel niet aan zijn goedheid. Kijk hoe hij alles tot stand heeft gebracht. Als hij wil, hij kan een vrachtwagen aan eten voor jouw deur zetten. Twijfel niet aan Gods goedheid. Hij zal voor jou zorgen. En de tweede les voor kinderen van God is dit. We hebben met elkaar gezien toch, hoe mooi de schepping is. Er is nou nog geen zonde in de wereld, hè? Alles is nu zeer goed. We hebben gezien toch, hoe groot alles is. God heeft een prachtig kunstwerk gemaakt. Zo indrukwekkend mooi. Als een kunstenaar heeft hij alles tot stand gebracht. Maar we lezen niet van God op dit moment dat hij een kunstenaar is. En de aarde, die is zo vast, hè? Onwankelbaar, zegt de Bijbel. Maar we lezen nergens dat de aarde fundamenten heeft. Maar nou komt er een nieuwe hemel. En nou komt er een nieuwe aarde. En dan zegt God dat die stad fundamenten heeft. En dat daar een kunstenaar en een bouwmeester is. Beste mensen, als alles al zo mooi is. Als alles al zo indrukwekkend was in die eerste schepping. En als deze aarde al zo onbeweeglijk is. Hoe mooi en hoe groot zal het straks zijn als God straks alle dingen nieuw maakt. En als hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. Waarvan er een fundament is. En dan wordt hij genoemd een kunstenaar. Hij wordt nu niet die kunstenaar genoemd, maar straks is hij de kunstenaar. Hoe groot en indrukwekkend zal dat zijn? Daarom, kind van God, misschien heb je nu veel lijden, veel verdriet. Maar het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Amen.